Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 26 en wij lezen Genesis hoofdstuk 49 en 50, Job hoofdstuk 41 en 42 en Psalm 17. Vandaag sluiten wij de tijdsperiode patriarchen af. Het verhaal van de stamvaders van Israël zullen wij volledig gelezen hebben vandaag. We zijn begonnen met Abraham. Daarna hebben wij gelezen over zijn zoon Isaac, over zijn zonen Esau en Jacob. En dan verder over de zonen van Jacob die Israël werd. Over zijn 12 zonen, waaruit de 12 stammen van Israël voortkomen. En hierna zal in het Oude Testament het verhaal van deze 12 stammen worden verder gezet. Vanaf morgen lezen wij hoe het volk van Israël, de 12 stammen, in Egypte worden onderdrukt en tot slaven zijn gemaakt. En over Mozes, die hen zal leiden uit Egypte. Maar, beste luisteraars, dat is voor morgen. Vandaag lezen wij de laatste hoofdstukken uit Genesis en uit Job. Maar laten wij eerst bidden, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 49. De zegen van Jacob. Jacob liet zijn zonen bij zich roepen en sprak: Kom bij elkaar. Ik ga jullie zeggen wat jullie te wachten staat in de dagen die komen. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ruben. Jij bent mijn eerstgeborene, de eerste vrucht van mijn mannenkracht. Je moest vooraan staan in hoogheid, vooraan staan in macht. Maar onstuimig als water ben je, je zult niet vooraan staan. Want je hebt het bed van je vader bestegen, het bed van zijn bijvrouw heb je onteerd. Simeon en Levi zijn broers van elkaar. Hun messen zijn gereedschap van geweld. Met hun kring wil ik niet omgaan. Waar zij bijeen zijn, wil ik niet zijn. In hun woede hebben zij mannen vermoord. Moedwillig hebben zij stieren verminkt. Hun woede is vervloekt, omdat die hevig is. Vervloekt is hun drift, omdat die hard is. Ik zal hen over Jacob verdelen en over Israël verspreiden. Juda, jou prijzen je broers. Jouw hand drukt de nek van je vijanden neer. Voor jou buigen de zonen van je vader. Juda is een jonge leeuw. Met roof ben je groot geworden, mijn zoon. Hij vlijt zich neer. Hij ligt als een leeuw. Als de koning van de dieren. Wie waagt het hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken. De staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem leiden mag. Hem zijn de volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edelen vol bloed. Hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. Zebulon woont aan de zeekant. Hij woont aan het strand bij de schepen. Zijn flank leunt tegen Sidon. Issachar is een bonkige ezel, die tussen zijn lasten ligt. Hij ziet hoe heerlijk de rust is en hoe lieftallig het land. Hij buigt zijn schouders om lasten te dragen en wordt een slaaf, die werkt onder dwang. Dan is rechter over zijn volk, als een van Israëls stammen. Een slang op de weg moet Dan zijn, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hiel, en de wagenmenner slaat achterover. Op uw redding hoop ik, Heer. Gad, een troep valt hem aan, maar hij zit hen op de hielen. Aser, rijk is zijn brood, koninklijke spijzen levert hij. Naftali is een uitgelaten hinde, die schone jongen werpt. Een jonge stier is Jozef, een jonge stier bij een bron, die door de omheining van zijn graaswei breekt. De boogschutters hebben hem getergd, hem uitgedaagd en strijd met hem gezocht. Maar hun bogen werden steeds weer gebroken. De spieren werden van hun handen gescheurd door de hulp van Jacobs machtige, door hem die zijn herder heet. Israëls rots. De God van je vader zal je helpen. De Almachtige zal je zijn zegen schenken. De zegen van de hemel boven. De zegen van de diepten beneden. De zegen van borsten en schoot. Je vaders zegen gaat boven de zegeningen van de oude bergen. Boven het heerlijkste van de eeuwige heuvels. Op Jozefs hoofd komt die zegen, op de schedel van hem, de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een verscheurende wolf. In de ochtend verslindt hij zijn prooi, in de avond verdeelt hij zijn buit. Dat zijn de stammen van Israël, 12 in getal, met de zegen die hun vader over hen heeft uitgesproken. Aan ieder van hen gaf hij een eigen zegen. De begrafenis van Jacob. Daarna gaf hij hun de volgende opdracht. Als ik met mijn voorvaderen verenigd word, begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot op de akker van de Hetiet Ephron, in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre, in Kanaan. Het is de akker die Abraham als eigen begraafplaats van de Hetiet Ephron gekocht heeft. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Daar zijn Isaac en zijn vrouw Rebecca bijgezet. En daar heb ik Lea begraven. De akker met de grot die erop ligt, is gekocht van de Hittieten. Toen Jacob zijn zonen deze laatste opdracht gegeven had, trok hij zijn voeten terug op het bed, gaf de geest en werd met zijn voorvaderen verenigd. Hoofdstuk 50. Toen wierp Jozef zich op zijn vader, weende over hem en kuste hem. En hij gaf de geneesheren die in zijn dienst waren de opdracht om zijn vader Israël te balsemen. En de geneesheren deden dat. Dit nam 40 dagen in beslag. Want zo lang duurt de balseming. De De Egyptenaren rouwden om hem. 70 dagen lang. Na de rouwtijd zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: als ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan gunstig over mij bij de farao. Zeg hem: mijn vader heeft mij onder ede laten beloven. Ik ga nu sterven. Jij moet mij begraven in het graf dat ik in Kanaan heb uitgehouwen. Laat mij dus mijn vader gaan begraven. Daarna kom ik terug. De farao zei: ga uw vader begraven, zoals hij u heeft laten beloven. Jozef ging dus zijn vader begraven. Alle hovelingen van de farao, de oudsten van zijn huis en alle oudsten van Egypte vergezelden hem. Verder heel het huis van Jozef, zijn broers en de familie van zijn vader. Alleen de kleine kinderen en de schapen en runderen lieten zij in Goshen achter. Ook wagens en wagenmenners reden met hen mee, zodat het een indrukwekkende stoet was. Toen zij aangekomen waren bij de Atad-dorsvloer bij de Jordaan, hielden zij een grote, plechtige rouwklacht. 7 dagen lang liet hij om zijn vader rouwen. De Kanaanitische bewoners van het land zagen die rouwplechtigheden op de Atad-dorsvloer en zeiden: Egypte houdt indrukwekkende rouwklachten. Zo komt het dat die plaats aan de overzijde van de Jordaan Abel Misraim heet. Daarna voerden Jacob's zonen de opdracht uit die hij hun gegeven had. Zij brachten hem over naar Kanaan en begroeven hem in de grot op de akker van Makpela. Abraham had die akker ten oosten van Mamre als eigen begraafplaats gekocht van de Hethiet Ephron. Nadat Jozef zijn vader begraven had, keerde hij naar Egypte terug, samen met zijn broers en iedereen die hem bij de begrafenis van zijn vader vergezeld had. De laatste jaren van Jozef. Toen Jozefs broers zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons zwaar laat boeten voor het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom stuurden zij de volgende boodschap naar Jozef: uw vader heeft voor zijn dood het bevel gegeven. Dit moeten jullie Jozef zeggen: ik smeek je, vergeef toch de misdaad en de zonde die je broers tegen je bedreven hebben, want zij hebben jou kwaad aangedaan. Vergeef dus de dienaren van de God van je vader hun misdaad. Toen zij zo tot hem spraken, barstte Jozef in tranen uit. Toen kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: beschik over ons, wij zijn uw slaven. Maar Jozef zei hen: wees maar niet bang, bekleed ik soms de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bereiken wat nu is gebeurd, het behoud van een talrijk volk. Wees dus niet bang, ik zal voor jullie en je kleine kinderen zorgen. Zo stelde hij hen met hartelijke woorden gerust. De dood van Jozef. Jozef bleef in Egypte wonen, samen met de familie van zijn vader. En hij werd 110 jaar oud. Jozef zag de derde generatie van Ephraim. Ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse, werden op zijn knieën geboren. Daarna sprak Jozef tot zijn broers: ik ga sterven. Maar eens laat God zijn macht zien en leidt hij jullie van hier naar het land dat hij onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef bezwoer de zonen van Israël: als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee. Toen stierf Jozef, 110 jaar oud. Hij werd gebalsemd en in Egypte in een sarcofaag gelegd. Job hoofdstuk 41. Nee, wie daarop rekent, komt bedrogen uit. De aanblik alleen al werpt hem achterover. Eenmaal wakker gemaakt is dat beest niet te benaderen. Niemand houdt het bij hem uit. Wie hem durft aan te vallen, zal ik belonen, met al wat onder de hemel is. Ik heb nog niets gezegd over zijn leden, zijn machtige rug en fraaie bouw. Wie legt zijn bovenhuid open, dringt door het dubbele panzer heen? Wie rukt de deur van zijn bek open? Die bek met schrikwekkende tanden. Zijn rug is schild op schild, toegesloten als met een zegel. Afgesloten, zo nauw en precies, dat geen wind tussen de kieren kan. Elk schild kleeft op het andere, zo weerbarstig, dat niemand ze van een krijgt. Als hij proest, zie je de zon stralen, en zijn ogen houd je voor de pupillen van de dageraad. Vlammen slaan uit zijn bek, vonken vliegen eraf. Damp komt uit zijn neusgaten, als uit een ketel op aangeblazen rietvuur. Zijn adem doet houtskool gloeien, dat doet de vlam uit zijn muil. In zijn nek schuilt kracht, paniek golft voor hem uit. Zelfs zijn vleeskwabben sluiten hecht aaneen, zitten stevig en onwrikbaar vast. Zijn hart is van graniet, onverwurmbaar als de onderste molensteen. Als hij zich opricht, deinst zelfs de zeegod terug, weten de golven niet waarheen te vluchten. Al val je aan met zwaard, met speer, met werpspies of pijlpunt, winnen doe je nooit. IJzer is voor hem een strohalm, koper een vermolmd stuk hout. Pijlen jagen hem niet op de vlucht, slingerstenen houdt hij voor stroostoppels, knotsen al net zo. En om een zuizend kromzwaard moet hij lachen. Zijn buik is een en al puntige scherf, een dorslee die door de modder kerft. De wateren laat hij koken als in een pot, en hij maakt van de zee een ziedende ketel. Een lichtend spoor laat hij na. De oerzee krijgt zilverwit haar. Niemand op aarde kan hem aan. Schrik is hem onbekend. Hij kijkt neer op alles wat groot is. Want zelfs onder de groten is hij nog koning. Hoofdstuk 42. Job geeft zich over. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, u kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik maar spreken, zonder iets te weten, over wondere dingen die ik niet begreep. En dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken. Ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen kende ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik spijt. Zittend in stof en as. Epiloog. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas, de Temaniet. Zeer ontstemd ben ik over u en uw beide vrienden, want u hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. Haal daarom 7 jonge stieren en 7 rammen. Ga daarmee naar mijn dienaar Job. Draag een brandoffer op voor uzelf. En mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben ik hem terwille. Dan zal ik u niet straffen voor uw dwaasheid. Ofschoon u van mij niet zo'n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job. Elifas de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar de Naamatiet gingen naar Job en deden wat de Heer hun gezegd had. En de Heer was Job terwille. En de Heer gaf Job al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroegere bezit schonk hij hem. Toen kwamen zijn broers en zussen en al zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten. Zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem al de rampen te boven te komen die de Heer over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een hoeveelheid geld en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. Hij had 14.000 schapen en geiten in bezit, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. 7 zonen kreeg hij nog en 3 dochters. De eerste noemde hij Jemima, de tweede Kesia, de derde Keren-Habuk. Van de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste. Zij kregen van hun vader, net als hun broers, grond in bezit. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in de 4e generatie. Toen stierf Job oud en hoog bejaard. Psalm 17. Ik vraag om vrijspraak. Een smeekgebed op naam van David. Luister, Heer, ik vraag om vrijspraak. Luister aandachtig, ik roep u aan. Verhoor mijn gebed, mijn lippen liegen niet. Doe een uitspraak over mij. Heb een open oog voor mijn rechten. Doorzoek mijn hart en peil het 's nachts. Laat het uw vuurproef doorstaan. U zult bij mij niets schandelijks vinden. Mijn mond is zich niet te buiten gegaan. Ik richtte mij niet naar de daden van de mensen, maar naar de woorden van uw mond. Niet aan het pad van bruut geweld, maar aan uw weg hielden zich mijn voeten, en zij aarzelden nooit. Ik riep u aan, o God, geef mij antwoord. Leg uw oor te luisteren en hoor wat ik zeg. Verricht uw wonderen van liefde, u redder. Machtige hand waarnaar ik voor mijn vijand vlucht. Bescherm mij als de appel van uw ogen. Berg mij in de schaduw van uw vleugels. Bescherm mij tegen de bozen die mij geweld aandoen. Tegen de doodsvijanden die mij omsingelen. Hun hart sluiten zij in zelfzucht af en hun mond blijft maar snoeven. Zij jagen mij op, zij sluiten mij in. Zij hebben het op mijn ondergang gemunt. Zij zijn als leeuwen, gulzig naar hun prooi. Als leeuwen in een hinderlaag. Sta op, Heer, ga recht op hen af. Druk hen op de knieën neer. Red mij door uw zwaard van de boze. Red mij door uw hand van die mannen zonder toekomst. Heer, maai ze weg in hun bloei. Vul hun buik met wat u hebt opgespaard. Zelfs hun kinderen lusteren ervan. En er rest voldoende voor de generaties na hen. Maar ik, vrijgesproken door u, ik mag uw gelaat aanschouwen en bij mijn ontwaken van uw aanblik genieten. luisteraars. Welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 26 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 49 en 50, Job hoofdstuk 41 en 42 en Psalm 17 gelezen. En we sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Gaudentius, bisschop van Brescia. Dit is het vlees van het lam, dit is zijn bloed. Want het brood dat uit de hemel is neergedaald, heeft zelf gezegd: het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. Johannes 6:51. En in de gedaante van wijn wordt met evenveel recht zijn bloed uitgedrukt. Zelf immers zegt hij in het evangelie: ik ben de ware wijnstok. Johannes 15:1. Hiermee verklaart hij duidelijk dat elke wijn die als afbeelding van zijn lijden geofferd wordt, zijn bloed is. Daarom ook heeft de heilige aartsvader Jacob met deze woorden over Christus voorspeld: hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Hij zou zich namelijk kleden in het gewaad van ons lichaam, om met zijn eigen bloed te wassen. Beste luisteraars, hartelijk dank om mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn we dag 27 en dan beginnen wij een nieuwe tijdsperiode en twee nieuwe boeken. Morgen gaan wij namelijk beginnen lezen in het boek Exodus. Wij lezen Exodus hoofdstuk 1 en 2. En wij beginnen ook te lezen in het boek Leviticus. Daar lezen wij hoofdstuk 1. En we doen er ook nog Psalm 44 bij. Beste luisteraars, morgen mogen wij beginnen lezen over Mozes. Wij kijken er alvast enorm naar uit. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen!